Wat voor weer wordt het straks in Den Haag? Slaan de golven hoog over het duin? Ligt het Binnenhof dan veel te laag? Wordt Park Zorgvliet een drijvende tuin? Den Haag in 2050. Hoe ziet onze stad er dan uit? Wat is dan het Haagse klimaat? Een verkenning met markante mensen langs markante punten in onze stad. In Straatwijs 2050.
Je hebt door straten, pleinen, wegen, maar ook radengaarden, horsten, parken, lanen en het hof van de Oranje Vorsten. Hoor ik al die Haagse klanken, het geluid van wind en zee, dan moet ik bijna janken. Zing het straatwijsje maar mee. Ik ken wel duizenden Haagse straten, het ruisen van de zee. Als ik Den Haag ooit moet verlaten, reist die stad toch met me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag, sta mijn eigen te verrijken. Wat is er mooier dan Den Haag?
Ja, wat is er nou toch mooier dan Den Haag? Mijn naam is Marcel Verrek en vandaag ben ik met Theo Bollerman.
Hallo die Marcel.
Hallo Theo. En wij zijn te gast bij Saskia Bollerman. Hallo,
hallo
Saskia.
Hoi Marcel.
Zij is bioloog en wij gaan het met haar hebben over het Haagse Bos. En uiteraard gaan we het ook hebben over, let op, daar komt hij dan. De Haag in 2050. Want dat is het onderwerp van deze serie. We gaan kijken naar de toekomst, naar het heden en met Theo ook naar het verleden. Want dat is één groot geheel natuurlijk.
Nou ja,
bij elkaar allemaal.
Als je niet weet waar je vandaan komt, is het ook lastig om die route naar de toekomst te zien.
Precies. En dan, nu we het toch over hebben, waar kom je vandaan? Het valt mij op dat jullie dezelfde achternaam hebben.
Ja, dat is
misschien duidelijk voor de luisteraar om dit even toe te lichten.
Stom toevallig.
Stom toevallig. Saskia, kan jij nog even toelichten?
Ja, Theo is mijn vader.
Theo is jouw vader. Nou, Theo... Wat ontzettend leuk om jouw dochter hier in het programma te hebben. Mm-hmm. Maar ze is hier natuurlijk niet uit nepotisme, maar gewoon vanwege haar kennis en kunde. En ze is bioloog. Jij bent bioloog?
Ja, dat klopt. Ja, Leiden gestudeerd.
In Leiden gestudeerd. En je werkt nu bij de overheid.
Ja.
Hoe heet het hier? De Rijksdienst voor Ondernemers?
Ja, voor Ondernemend Nederland. Ik ben adviseur in natuurbescherming. Ja.
Oké, okay. En dat heeft ermee te maken dat er... Ja, dat we in dit land natuurlijk met mensen wonen, maar ook met dieren.
Ja,
en dat een beetje ook met ondernemen soms wel eens frictie kan geven.
Nou ja, mijn werkgever doet van alles en nog wat. En vergunningverlening, toezicht en handhaving zit ook bij RVO voor de Rijksoverheid. Ja.
En daar hebben ze mensen voor nodig die verstand hebben van de fauna, dan wel de flora en het niet-menselijke gedeelte daarvan. Misschien ook wel dat menselijk gedeelte.
Ik denk dat het hier wel een combinatie moet zijn.
Dat moet wel een combinatie zijn. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, eerst eventjes mijn verhaal over dat prachtige Haagse Bos. Als je op een van die nieuwe Haagse wolkenkrabbers staat, dan valt het op. We zijn een groene stad met een geel afgebiesde blauwe einde. Omarmd door de duinen vallen toch vooral ook de vele boomkruinen op. Kijk bijvoorbeeld eens naar de enorme strook die het Haagse Bos in beslag neemt. Het bos heeft een lange geschiedenis van op en neer, zoals dat hoort bij de geschiedenis, maar is gevuld met levende haven waar je als doorrookte stedeling nauwelijks besef van hebt. Het niet-natuurlijke hoogtepunt van het bos is de residentie van de koning, zo treffend Huis ten Bos geheten. Toen zijn moeder daar nog woonde, heb ik mij een keer verstout bij haar op bezoek te gaan in de fantasie, kan namelijk alles. Wel had ik in dat visioen mijn toen nog piepkleine zoon Daniel meegenomen. Het bezoek was naar aanleiding van de laatste aflevering van de rubriek Straatwijs in Den Haag Centraal, de oerbron van deze serie. Klapwiekt u even mee naar het Haagse Bos op de vleugels van de verbeelding. Huis ten Bos is goed beschouwd, geen straat, laan of plein. Het is een wereld. Op een mooie augustusdag worden Daniel en ik ontvangen door de bewoonster met een hoofdletter van dit weldadige paleis in het Haagse Bos. Eerbiedig volgen wij als goede onderdanen de aanwijzingen van onze gastvrouw op. Ja, ik blief graag thee. En voor Daantje is er vanuit de boezem van het paleis voor een nijntje biscuit gezorgd. Mag ik u hartelijk danken dat u tijd heeft gevonden deze twee Haagse stadsindianen te ontvangen, zeg ik zo hoffelijk mogelijk. De bewoonster glimlacht vriendelijk. Ach kijk, meneer Vrek, u weet zelf wel, een lintje zit er voor u niet in. Daarvoor heeft u in het verleden te veel rare en spottende dingen over onze familie gezegd. Maar een ontvangst als deze, dat mag geen probleem zijn. We hebben hier tijdens de kabinetsformaties al de meest uiteenlopende figuren over de vloer gehad. Bovendien wilden wij uw zoon Daan eens in het echt ontmoeten. Heel graag. Wat een lief mannetje. Als grootmoeder gaat je hart daarvan open. De zin, we zoeken nog een oppas, weet ik nog net in te slikken. U moet begrijpen, vervolgt onze gastvrouw, dat ten aanzien van het interieur van Huis ten Bosch discretie gewenst is. Dus gaarne geen beschrijvingen van de rijk gedecoreerde zalen, de moestuin, het tennisgedeelte en de kippenren. Laten wij liever een wandeling maken door het bos, langs mooie Haagse plekjes. Gezellig keuvelend lopen wij door woud en veld en bewonderen de wijk Marlot. Stil, fraai en sierlijk. Hier was u nog niet geweest, toch? Glimlacht onze gids. De sfeer wordt steeds vertrouwelijker. En ik verwaardig mij te zeggen, er komt een moment dat u dit allemaal achter u gaat laten. Onze leidsvrouwe houdt stil en staart over de Marlotse vijver. Den Haag verlaten, dat zal niet makkelijk zijn. Zij streelt de krullenbol vandaan. Mag ik u dan mijn straatwijsboek en het binnenkort te verschijnen tweede deel schenken, opdat u onze stad altijd bij de hand heeft? Dat mag. Zij zucht en spreekt. Alles gaat voorbij, maar de verhalen blijven. Terug in de harde werkelijkheid met Saskia Bolleman, die als bioloog veel weet van de andere bewoners van het bos en wellicht ook van de toekomst die hen wacht. En ons ook. Fijn hè, dat je dat zo kan verzinnen allemaal. Dus even voor de mensen die denken dat het echt gebeurd is. Het was een verzinsel natuurlijk.
Ja.
En voor de mensen die heel jong zijn, die niet weten over welke bewoonster ik het had. Theo, kan jij wel even vertellen wie dat dan was? Als historicus.
Thans
Prinses Beatrix. En nou, daar zitten we hier ook. Op de Prinses Beatrix
Laan.
Ja, zeker. Op de hoek. Naast het conservatorium, wat momenteel helemaal in de puin wordt geslagen.
Het ex-conservatorium.
Ja. En daar komt dan de AWB voor in de plaats, geloof ik.
AWB-gebouw, ja. Klopt.
Ja, nou, moeten we dat een vooruitgang zien of niet? Nee, maar ze hebben een heel mooi conservatorium nu in Amare natuurlijk.
Ja, dan krijgen ze hiernaast een winkel waar je elk hemd en elke jas precies 2 maal kan kopen. Zodat je altijd met je echtgenoot dezelfde spullen aan hebt.
Alle ambtenaren als AWB-koppels. Ja.
Vind ik heel aantrekkelijk uitzicht. Ik vind dat wij ook van straatwijs, Theo, ook unisex gekleed moeten gaan. Zo'n straatwijs. Vind je niet, Saskia?
Ja. Fantastisch.
Ja, precies. Ja.
Straatwijs hemd. Ja.
Saskia, het is een beetje een overbodige vraag, maar we moeten hem toch even stellen. Want wij weten dat Den Haag een stad is met heel veel verschillende werelden. En er wonen heel veel verschillende mensen. En die mensen die hebben wel één ding met elkaar gemeen. Of ze zijn Hagenaar of Hagenees. Nou ja, de definitie wordt door Theo altijd met veel plezier gegeven.
Langzamerhand wordt dat steeds zuchtender hoor. Maar een Hagenaar is van het zand en een Hagenees van het veen.
Maar wij hanteren een andere definitie als je hier geboren bent. Ben je een Hagenees? En mag je hier wonen, ben je een Hagenaar? Dus het is een beetje een, we kunnen het je controleren.
Het is een andere definitie dan die ik normaal ook hanteer. Maar ben ik een Hagenees, maar ik ben geboren in Bronnevo.
Oh, Bronnevo. Dat is een hele mooie plek. Daar is mijn kind ook geboren, Theo. Dus dat hebben we dan gemeen met elkaar. Ja, was daarbij natuurlijk, Theo.
Ik was er wel bij.
Of was je aan tennissen? Dat zou natuurlijk ook
ik mocht wel van Lucie, mijn vrouw, mocht ik heel even naar de tennisclub. Omdat ik toen een soort functie had waar je de competitiespelers de baan op moest helpen. En toen zei ze, ga maar, ik waarschuw wel wanneer ik denk dat er iets gaat gebeuren.
Die dacht natuurlijk ook, even weg die gast. En dan gaan we dat even doen.
Ja, dat zenuwachtige gedoe van die vent, dat hoeven we niet.
Ja. Maar het gevolg is wel dat jij echt helemaal niks met tennis hebt, hè, Saskia?
Nee, helemaal niks. Ik doe het nooit.
Nee. Ja. Nee, jij bent ook van de real tennis. Dat moeten we er wel even bij vertellen.
Ja,
en binnenkort ga je naar Australië om daar weer wereldkampioen te worden, begrijp ik?
Ja, we hebben daar een van de 4 Grand Slams, de Australian Open.
Oké. Okay.
Eind maart, dus ik ga volgende week daarin.
Ja.
Dus
wij zitten hier even voor de goede orde. Real tennis is de voorloper van lawn tennis. De real tennis bestaat al 500 jaar. En het is dus een iets andere sport dan lawn tennis. Maar je speelt het ook met een racket en een bal en dezelfde vreemde telling. Dus nou wou ik daar maar bij later.
Ja, laatste feitje, de allereerste real tennisbaan was in het Binnenhof.
Ja, in het Binnenhof.
Dus het is eigenlijk een Haagse sport.
Ja,
we zijn natuurlijk heel goed in Den Haag om alles aan ons toe te halen.
Ja, dan is het een Haagse sport.
Dan is het een Haagse sport. Ja. En je mag geloof ik ook tegen de muren en het plafond slaan of zo. Hè? Toch?
Ja, het plafond maar liever niet, maar de muren wel, tellen ook mee.
Ja. Kan je het ook thuis doen eigenlijk?
Nee, het is een kruising tussen squash, tennis en een cryptogram vanwege de ingewikkelde regels.
Oké. Nou, leuk. Ja.
Ja. Erg leuk, ja.
Veel succes Saskia in Australië. Maar we gaan het nu hebben over Den Haag en over het Haagse bos. Jij bent, als ik het ben goed geïnformeerd, opgegroeid in de wijk Benoordenhout.
Ja, zeker.
Ja, daar naar school gegaan ook.
Ja, Ja, zowel basisschool als middelbare school. Ik had wel een vriendje in het Bezuidenhout, dus ik mocht daar elke...
Dan ging jij door het bos
dagelijks heen. Door het bos, ja.
En was dat eng door het bos eigenlijk of niet?
Toen had ik me dat nooit zo beseft. Maar de afgelopen jaren zijn er wel wat rare voorvallen geweest in het Haagse Bos natuurlijk, 's nachts. Dus,
maar meer met mensen dan met dieren, toch?
Ja,
toch wel. Ja, ja. En ging je vaak naar het bos vroeger als kind? Naar het Haagse Bos? Of zat je alleen maar op die tennisbaan?
Wij zaten wel veel op de tennisbaan, maar het Haagse Bos was wel een hardloopbos. Niet dat ik daaraan deed, maar heel veel van mijn vrienden wel. Dus zo kende ik het Haagse Bos wel, ja.
En dat hardlopen, kwam dat ook vanwege de dieren die daar leven of zo? Dat mensen dat
toch je hard moet weglopen voor die enge tijgers?
Nee, dat natuurlijk niet. Maar het Haagse Bos is natuurlijk hartstikke bijzonder dat je zo ver door groen kan rennen. Wandelen. Maar dat begint natuurlijk in het Haagse Bos. En dan kan je helemaal door Klingendaal naar de duinen. Dat is natuurlijk super speciaal.
Ja, dat is heel speciaal. En daar heb je natuurlijk ook van genoten. En nou, je hebt natuurlijk liefde voor de natuur opgedaan. Heeft dat bos daar een grote rol gespeeld?
Ik denk wel dat de uitjes naar de parken in Den Haag en de bossen in Den Haag daar zeker aan hebben bijgedragen. Vooral mijn moeder is onwijs geïnteresseerd in alle dieren, planten en heeft me daar veel van geleerd. Ja.
Okay,
onze tuin is ook een kleine eigen wildernis met van alles en nog wat hoog biodiversiteitsgehalte.
Nou, ik merk wel eens hier dat Theo plotseling een bloemetje weet. En dat tot mijn verbijstering. De Gentiaan kan ik me nog herinneren.
Als kleurenblinde, ja, dat is wel
ook
knap.
Nog eens een keer,
Altijd een wilde gok.
Ja, het is een wilde gok. Maar goed, daar is natuurlijk toch een soort van interesse ontstaan in bos. Dus je ging biologie studeren, neem ik aan, met ook het idee dat je de wereld wilde verbeteren.
Ja, nou, het idee uit interesse voor de leefomgeving, voor de ecosystemen, voor de soorten. En dat het niet zo goed gaat met de biodiversiteit, dat wisten we toen ook al.
En zag je dat ook al een beetje aan het Haagse Bos als graadmeter? Of kon je dat niet zo?
Nou, dat zie je. De verandering gaat natuurlijk best langzaam. Inmiddels zien we dat wel met blote ogen. Kan je best wel zien.
Wat zie je bijvoorbeeld?
Je kan aan bomen zien dat ze last hebben van de droogte. Je ziet veel minder insecten. Als ik de verhalen hoor van jullie, als jullie vroeger door Frankrijk of in Nederland reden.
Nou, in Nederland werd je helemaal suf geprikt.
Ja, precies. Ja. Maar ook dat je de ruiten van je auto helemaal vol zat met insecten. Ja, dat hebben we gewoon niet meer. Dat is denk ik wel het beste voorbeeld.
De bij doet het slecht, hè? De bij is een...
We krijgen veel meer exoten nu. Doordat het wat warmer wordt, komen via transport komen er allemaal exoten mee. Ook,
die rivierkreeftjes.
Onder andere de rivierkreeften. De parkiet zien we natuurlijk ook leuk vliegen. Dat was ook geen inheemse soort, uiteraard.
En af en toe zijn er natuurlijk mensen met hele rare hobby's, Theo, die dan dieren houden. En dan kruipt er weer een cobra door Almere of zo. Ja, het wordt toch spannend nog daar in die stad.
Wordt dat ook een soort die zich hier gaat vestigen.
Nou, er zijn wel vossen in het Haagse Bos.
Ja, klopt.
Dus dat is altijd, als je er dwars doorheen fietst, Laan van Nieuws-Indië, dan zie je een groepje fotografen klaarstaan om te kijken of ze een klein vosje kunnen zien. Dus daar kunnen we ons weer op verheugen.
Ja, vos is ook wel echt een stadsdier.
Ik heb ze zelfs bij mij op de Valkenboskade gezien en een keer een vos. En in de duinen zeker ook. Dat je aan het fietsen bent en opeens denk je, dit is geen hond.
Ja, is een voorbeeld van een dier die zich wel redelijk goed heeft aangepast aan de stedelijke omgeving. Dus dat is wel mooi.
Wij kennen uit de literatuur natuurlijk ook de virtuose flexibiliteit van de vos. Hè?
De reinaard.
De reinaard, die eigenlijk de hele dierenwereld voor het lapje hield.
Een beetje, ja.
Zo, heb jij nou een speciale favoriete dieren?
Nee, ik vond vroeger kikkers altijd echt heel erg leuk. En is het nu paddenseizoen. En heel veel van mijn collega's zijn vrijwilligers die de padden trekken, die de padden overzetten.
Dat doe je niet.
Nee, dat ga ik nog wel ooit een keer doen bij deze belofte erop. Dat is echt zo belangrijk. Want we hebben heel veel natuur in Den Haag en dat is super bijzonder. Maar er gaan wel overal wegen doorheen. Waardoor er tunneltjes onderdoor moeten of bruggen om. We kennen allemaal die hele mooie
eekhoornbrug.
Er is er eentje overheen geweest in Eekhoorn, geloof ik nu.
Ja, klopt. Ja.
Dat hij gelijk terugholde.
En er zijn nu twee kleine nieuwe die over de Laan van Nooi het Haagse Bos ook verbindt. Dus dat is allemaal wel heel bijzonder. Dat er dus toch meer verbintenisroutes komen, ook in Den Haag voor de dieren.
Ja, dat is heel, heel erg belangrijk. Nou, we gaan het zo straks over de toekomst hebben. Nu nog even over het verleden van het Haagse Bos, Theo.
Ja, dat is natuurlijk al 9000 jaar oud. En vroeger was dat een oerbos helemaal tot Alkmaar. Dus als je daar door Wassenaar fietst en je neemt de landgoederenroute, dan fiets je eigenlijk door hetzelfde bos. Dus dat is gevestigd op de strandwallen die zich van nature ontwikkelden zo'n 9000 jaar geleden. En die ook bepalend zijn geweest voor de geografie van Den Haag. Hè. Denk aan de Laan van Meerdervoort. Maar goed, het Haagse Bos, dat ontwikkelt zich dan. En dan krijgen we in 1571 de grote kappartij. Dat is dat daar de Spanjaarden komen en wij hebben geen muren om ons dorp heen. En Willem van Oranje denkt dan, laten we als een kogel een stuk bos kappen. Dan hebben we wat schansen om te maken. Maar ja, dat stuk wat nu het Malieveld is, dat werd wel omgehakt. Maar de schansen waren te laat voor. Dus die Spanjaarden die alsnog kwamen, die hebben heel veel hout meegenomen naar Leiden voor het beleg van Leiden. Denk aan de Lammenschans. Dat was allemaal Haagse boshout. En dan krijg je het Malieveld. Nee, eerst krijgen we nog de Akte van de Redemptie.
Erg belangrijk, ja.
Ja, want waarom is dat ook alweer belangrijk?
Dat is ongeveer de allereerste natuurbeschermingsmanifest van, in ieder geval van Nederland. Ja. En daarom is dat ook zo speciaal. Bescherming van het bos. Het bos mag niet meer gekapt worden. En als dat wel gebeurt, mag er al helemaal geen handel mee worden.
Ja. Dus dat is eigenlijk het omgekeerde van wat er met het Malieveld aan de hand is.
Want
dat is toch, dat moet altijd open blijven, toch?
Ja, dat moet ook altijd open blijven. Ja, absoluut, absoluut. Maar ja, toen kwamen we slaan maar even wat eeuwen over. Toen kwamen de Fransen. Napoleon sloeg op hol. Hè, en die kwam hier allemaal, die veroverde heel Europa. En koningschap werd hier gevestigd. Lodewijk Napoleon.
Konijn van Holland.
Ja,
zoals hij zichzelf afficheerde.
Ja, zijn Nederlands. Hij deed wel zijn best. Dat was wel zijn best. Daarom werd hij ook afgezet door Napoleon.
Hij vond het Haagse Bos zelf ook heel belangrijk. Lodewijk.
Maar toch zei. Dus, maar Napoleon die zei: nee, dat moeten we kappen.
Precies,
en toen zeiden de Hagenaars: kap nou.
Kap nou. Ja, en daar is het begonnen natuurlijk.
Ja, afijn. Maar we slaan natuurlijk ook over dat Huis ten Bosch in 1645 kwam. Hè, Frederik Hendrik met zijn echtgenote Amalia van Solms. Dat was de hofdame van de Elizabeth Stuart, die getrouwd was met Frederik V van de Palts, de winterkoning, want hij was maar één winterkoning.
Ja, er is recent een hele serie geweest over de Oranjes. Ja. Die kan je terugkijken op NPO Start.
En die Frederik van de Palts, dat was de eerste asielzoeker hier zo. Dus dat is toch wel.
Hebben we ook allemaal weer hier in de Haag.
Hebben we al mee geoefend toen in 1650.
Ja, Saskia, wij trekken alles naar Den Haag toe, dat snap je wel.
Ja, mensen, en zo ging het dan verder met het Haagse Bos. Ja. En er groeiden weer bomen. Toen kwamen de Duitsers.
Ja.
Dat was wel hinderlijk. Die gingen behoorlijk wat kappen van het Haagse Bos om maar hun V2's naar Londen te sturen. Dat leidde weer tot het vergist bombardement op het Bezuidenhout. Want ze wouden eigenlijk die V2-installaties gaan bombarderen. Maar ze mikten weer verkeerd. Daar zijn de Engelsen ook wel goed in, behalve dat ze ook wel goede dingen doen. Maar
mijn familie heeft er ook middenin gezeten. Dus,
ja, Zuiderhout.
Ja, het is een wond die Den Haag nog steeds.
Leuk weetje van het Haagse Bos in de Tweede Wereldoorlog is. Er zijn natuurlijk heel veel bomen gekapt, heel veel weer opnieuw aangeplant. Dus alle bomen zijn ongeveer dezelfde leeftijd. Maar er zijn ook nog wel heel veel oude bomen die toch wel. Vooroorlogse bomen, een paar. Niet te veel. En wij denken, dat is een theorie, dat de Duitsers die ook gebruikten om daar hoog in te gaan zitten om uit te kunnen kijken. En als je over een bruggetje richting het Malieveld gaat vanuit het Haagse Bos, is er één boom. En helemaal bovenin zie je een Hitlerteken. En een Hitlertje getekend.
Ja, dus
wij noemen
dat
de Hitlerboom.
Hitlerboom. Duitsers
het zal wel een S zijn dan, of niet?
Nee, haakkruis. En een hoofdje van Hitler met het snorretje getekend. Ja. Ja.
Laatste weetje dan nog, dat vind ik zelf als muziekliefhebber, en dat moet Marcel ook wel aanspreken, heel erg leuk, dat vanaf 1824 had Sociëteit de Witte een hele mooie grote muziektent staan. Op de Walter Boerweide, moet ik zeggen. Tussen 1920 en 1939. Want deze Walter Boer was de dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel. En dat zou ik wel leuk vinden als zoiets weer in ere hersteld kon worden.
Nou, het is goed dat je dat zegt, Theo. Want dat moet natuurlijk even aan Saskia vragen. Want is dat zoiets wel goed voor de dieren die daar leven?
hangt er vanaf in welke seizoenen je dat doet. Als je midden in het broedseizoen heel veel lawaai gaat maken of je honden los laat lopen, dan is dat natuurlijk, zorgt dat voor verstoring. Maar er zullen wel mogelijkheden zijn om overdag, in ieder geval overdag, feesten te houden. 'S Nachts met vuurwerk en zo wil je dat ook niet. Nee, dus dat hangt er een beetje vanaf. Er zijn altijd wel mogelijkheden om dingen te doen. Maar grote festivals in natuurgebieden, ja, dat weet iedereen. Wel voor verstoring kan zorgen. Ja.
Nee, precies. Want hoe is dat, die verhouding tussen mens en dier in het Haagse Bos op dit moment?
Nou ja, wat het Haagse Bos wordt heel veel door ambtenaren gebruikt om in de lunchpauze lekker te wandelen. En dat is juist ook wel weer heel erg mooi, want het provinciehuis is natuurlijk hartstikke dicht bij het Haagse Bos. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dus de mensen die beleid maken over natuur gebruiken het Haagse Bos ook bijna elke dag om te wandelen.
Zie je ook regelmatig collega's bomen knuffelen of dat soort
dingen? Nou ja, dat soort activiteiten zijn er wel in het Haagse Bos. Ik weet niet of mijn collega's dat allemaal doen, maar er zijn ook hartstikke mooie rondleidingen. Het Haagse Bos is natuurlijk ook in beheer van Staatsbosbeheer, terwijl alle andere bossen en parken van Den Haag in beheer zijn van de gemeente Den Haag. Dus dat is ook wel weer speciaal.
Het is van het Rijk,
wel een aparte status, ja, ja. Het Haagse Bos. Ja,
ja, ja. Oké. Okay. Nou, dit is een mooie opmaat voor onze vraag die wij altijd stellen in dit programma. De Haag in 2050. Ja, Saskia, graag met jou, wil ik met jou de toekomst gaan verkennen. Want we hebben de situatie die nu zo is, hè, in het land. We zitten met heel veel mensen, met steeds minder dieren, maar toch met heel veel dieren ook. Dat ook in Den Haag. Den Haag groeit natuurlijk ook. Is er nu een, zeg maar, een wanverhouding? We hadden het net een beetje over die verhouding tussen dier en mens in Den Haag. Kan je daar globaal iets over zeggen?
Wat... Ja, het is ten eerste natuurlijk een onwijs complexe vraag. Natuur is heel erg veranderlijk en verandert, als het goed is, ook gewoon mee. Het probleem wat we nu hebben is dat er versnelde transities zijn, waardoor natuur zich eigenlijk niet meer zo snel kan aanpassen. Dus ook,
wat bedoel je met versnelde transities?
Versnelde, we moeten heel snel alle huizen gaan isoleren. Zo snel dat natuur bijna niet meer, vleermuizen
vanwege de energieproblematiek.
Energieproblematiek, klimaatverandering, versnelde klimaatverandering. Proberen we zo veel mogelijk te beperken. En de natuur die redt, ja, die kan zich eigenlijk niet meer zo snel aanpassen. We hebben wel voorbeelden van bijvoorbeeld zwaluwen die kortere vleugels hebben gekregen, zodat ze tussen de auto's door kunnen vliegen. Dus er is echt wel evolutie. Ja, dat is echt heel gaaf. Er is wel evolutie, maar dat kost tijd.
Ik hoorde laatst over een hermelijn, dat die de witte hermelijn in Nederland niet meer voorkomt, omdat het bijna niet meer sneeuwt.
Blijft nog wit, terwijl er eigenlijk geen wit meer is. Ook wel. Dus ze zijn weer heel erg zichtbaar, waardoor de predatoren makkelijk ze kunnen vinden. Dus dat is allemaal heel erg interessant. Maar wat de toekomst... de toekomst is onbekend natuurlijk. Maar goed, we zien wel dat het warmer wordt. Dus, en je ziet ook dat het beheer van natuurgebieden... dat ze daar echt wel proberen rekening mee te houden. Door andere bomen aan te planten. Iets meer zuidelijke bomen hier ook neer te zetten. Nou, palmen gaan misschien nog iets te ver. Want we proberen natuurlijk onze inheemse soorten wel te behouden. We proberen te behouden wat we hebben. En dat ook te koesteren. En dat te stimuleren. Maar we moeten wel naar natuurinclusiviteit. Want verstedelijking is natuurlijk... Dat is er alom. Ja. En we hebben woningen tekort. Dus die druk is er wel.
Ja, Den Haag kiest nu eigenlijk voor verdichting. Hè? Want de gemeentegrenzen die zijn wel een beetje... Hè? Bijna elk hoekje is nu inmiddels wel vol gebouwd. Dus,
ja, precies. Ja.
Ja, wat heeft dat voor gevolgen?
Ik denk dat we een beetje de lucht in moeten. En je hoopt maar dat de toekomst van Den Haag... dat ze dus voor zorgen dat het groen blijft. En ik denk dat bijvoorbeeld onze corona-pandemie ook heeft uitgewezen... dat men het groen heel erg belangrijk vindt om naartoe te gaan. Dus tegelijkertijd zie je dat Den Haag... ook nu al hartstikke goed bezig is met die verbintenissen te maken van de verschillende ecozones, zodat ze dat kunnen noemen. Tegelijkertijd moeten er ook meer woningen komen. Dus hoe gaat dat samen? Snoep je elke keer een stukje af van een natuurgebied of behoud je dat?
Het politieke evenwicht is ook wel precair. Hè? Je ziet het, nu wordt het een beetje urgent, dus dan moeten er keuzes gemaakt worden. En dan zie je...
En je leest dat natuurbeheerders enorm klagen over de grote toevloed van recreanten. En liever dus die recreanten niet in de natuur zien. Hoe zit het met het Haagse Bos?
Ja, we merken nu steeds meer wat voor een invloed recreanten er kunnen hebben. Ik had het net al over het broedseizoen. Maar dat is natuurlijk een van de grootste op het moment dat de vogels aan het broeden zijn. Dus dat is een balans. Een balans waar je continu naar op zoek moet, ook in de toekomst.
Maar ook het gedrag natuurlijk van recreanten. Dus neem aan dat voorlichting en dat soort dingen en opvoeding daar ook heel erg belangrijk in is.
Of komt er een toegangshek met een pasje, dat je het Haagse Bos nog in mag?
Ja, wie weet, maar ik denk het niet. Ik denk dat het Haagse Bos wel een bos blijft wat open toegankelijk is voor iedereen. Omdat het zo'n cultuurhistorisch belangrijk stuk is. Maar
je ziet wel over het algemeen bij natuurgebieden dat in het broedseizoen dat er dan algemeen geaccepteerd is dat er dan een hek omheen wordt gezet.
Op sommige plekken wel. Ja. De honden aan de lijn, dat soort dingen. Maar dat het bos er blijft. Welke soorten we straks gaan meemaken. Je ziet nu ook al in de Noordzee, er zijn hier steeds meer zeepaardjes. We hadden al zeepaardjes in de Noordzee, maar doordat het
witte
warmer
haaien
wordt
voor de kust
in de Noordzee.
En zo.
Ja, wie weet. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk ook een stukje Den Haag eigenlijk, de Noordzee.
Ja, grappig dat die zeepaardjes komen terug. Want toen ik als klein ukkie al lang geleden op het strand wandelde, dan lagen er heel veel zeepaardjes aan de vloedlijn.
Ja, ze waren er altijd wel, hoor. We zien alleen meer zeepaardjes. Want het wordt warmer, dus alles van het zuiden komt ook richting ons. En onze koudwatervissen, om het maar even zo te noemen, die gaan weer meer naar het noorden. Dus kabeljauwvissen vertrekken. En zo zie je dat ook met andere soorten. We krijgen waarschijnlijk veel meer muggen bijvoorbeeld. De tijgermug of allemaal
vanwege exoten. Temperaturen.
Gaat. De winters zijn milder, dus al die insecten kunnen de winter overleven.
En de veronderstelde stijging van de zeespiegel, grondwater omhoog. Wat gaat dat voor betekenen voor Den Haag in 2050, denk je?
Ja, Den Haag is natuurlijk best wel onder zeepeil. Dus dat wordt wel heel interessant hoe dat gaat. Voor de planten is dat, heeft dat natuurlijk onwijs veel impact. Er is een studie geweest dat er ook door de warmte en dan weer heel veel droogte, dan weer nattigheid. Ik weet ook niet gelijk of het grondwaterpeil gelijk dan helemaal de pan uit.
Nou ja, dat kan natuurlijk door het waterschap wel een beetje gereguleerd worden.
Precies. Ja. We moeten water vasthouden en water. Een interessante toekomst die tegemoet
gaat. Je moet meer water lozen en je moet meer water vasthouden. Ja.
Het is een enorme opgave natuurlijk. Hè? En er moet ook politieke wil voor zijn, een noodzaak.
Veel samenwerking is nodig. Ja, ja. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de toekomst, dat je heel erg veel moet samenwerken met z'n allen. Alle verschillende belangen bij elkaar kijken.
Gaan de dieren sneuvelen?
Er zijn al lang dieren aan het sneuvelen. Ja, er zijn al dierensoorten uitgestorven. We zitten in een biodiversiteitscrisis. Dat sowieso. Maar er komen ook soorten bij. De soorten migreren. We zullen zien wat er gaat gebeuren.
De grenzen dicht, dat werkt in dit geval niet.
Misschien wordt er een mammoet wakker uit het Siberische ijs wat aan het veld is.
Gaan we weer terug naar moerasland, weet het nooit. Ja.
Nou, in ieder geval, Theo's fantasie is geprikkeld.
Door jouw fantastische.
Ik denk dat we even moeten afkoelen met het
quizje.
Dat moeten we niet vergeten. We hebben het over het Haagse Bos. Er is in Den Haag ook een Haagweg en ook een Haagse straat. Weet je trouwens waar die is, de Haagse straat?
Nee.
Nou, die is op Scheveningen.
Oh,
ja, heel grappig. Dat het gewoon in Den Haag gewoon een Haagse straat is.
Ja.
Maar er is nog een andere plek in Den Haag die met Haagse begint. De vraag is welke? En ik geef er nog als één tip bij. Het is een eetbare plek. Dus denk er maar even over na. Saskia, wij hebben het over Den Haag in 2050. En over wat er allemaal gaat gebeuren in onze stad. Wat moeten we nu doen om ervoor te zorgen dat we in deze stad op een min of meer goede wijze met de dieren samen kunnen blijven leven?
Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we naar een natuurinclusieve samenleving toe werken. Dus kasten inbouwen, dat de dieren nog steeds kunnen leven waar ze al leefden.
Moet daar op school ook iets mee gebeuren dan?
Ja, dus ik denk dat dat ook al gebeurt. Ik neem aan dat de biologielessen al een beetje zijn aangepast aan hoe het vroeger ging.
Maar nu is er soms vrevel omdat er dan een bouwproject niet door kan gaan, omdat er vleermuizen in de spouwmuren zitten of weet ik veel wat. Zoiets.
Ja, dat heeft allemaal met voorbereiding te maken.
Ja, ja.
Als je goed aan de voorkant. Ja, precies. Ja, ja. Nou, wat het allerbelangrijkste is, als je aan de voorkant al weet, we hebben te maken met natuur. We hebben altijd te maken met natuur. Wij zijn natuur, dat kan je ook zeggen. Dus als je van tevoren al natuurinclusief bezig bent, dan kan ook alles wel doorgaan. Maar je moet wel het belang van die natuur ook inzien.
En meenemen in je plan.
Wordt het ook wel als natuur ervaren? Ik vind Nederland vaak een heel groot park. Of moet je dat dan gewoon op een andere manier definiëren?
Wij zijn natuurlijk, Nederland is best wel volgebouwd, dat klopt. En we hebben dus weinig echte natuur. Het is allemaal echte natuur, dus onze bossen en parken zijn natuurlijk allemaal aangelegd. Maar dat is wel heel erg belangrijk. En heel erg belangrijk voor ons, de bestuivers, de insecten, ook de vleermuizen zijn hartstikke belangrijk.
Wij kunnen niet zonder de natuur. Dit moet even in de eten roepen, Theo. Wij kunnen niet zonder de natuur.
Exact, dus wij zijn onderdeel van het ecosysteem.
Ja. Nou, dat is goed om te weten. Ga door met het hele goede werk. Wat je aan het doen bent. We gaan af en toe natuurlijk eventjes vinger aan de pols houden. Hoe dit zit. Er zijn een heleboel opgaven die er zijn. Ik ben heel blij dat er mensen zijn die zich daarmee bezighouden. Dat is heel belangrijk, Theo.
Absoluut.
Jij ook bedankt voor je historische uiteenzetting over het Haagse Bos. Ga er eens wandelen, mensen. Toch, Saskia?
Zeker, is hartstikke mooi.
Ook als je ambtenaar in het wild wil zien, kan je dat rustig doen. Rest ons nog eventjes de oplossing van het
quizje.
Ik zie aan Saskia dat ze de oplossing weet.
Nou ja, ik denk het eigenlijk niet, want ik dacht eerst aan de Haagse Houten, toen de Haagse Beek. En toen dacht ik, dat zal het allebei wel niet zijn. Dus,
dit is wel met een B, dus Theo weet het wel, hè?
Ja, Bluf.
De Haagse Bluf.
Ah, kijk.
Kijk.
En dat kan je ook eten.
Ja. Het is een oud gerecht, maar dat is nog steeds, het leeft nog steeds, toch?
Ja.
Dus dat zo zie je, je kan dingen toch bewaren. Dat we wel,
natuurlijk. En opeten.
Ja. Oké, dank jullie wel nogmaals. Dank de Stichting Luister in de Pels. En het Haagse Bos. Fijn dat we het erover konden hebben. We moeten het in ere houden en we zetten het bij in het pantheon van schitterende Haagse plekken. Waartoe wij ook rekenen.
Groothertog in de Laan, Paul Krugerplein, de boulevard, de Leijweg, papa verhoogd voor had, waar de kazerne staat dichtbij legt, Pomonaplein en Schuddegeest, de poten alle twee, Oranjeplein, Doublehetstraat, de Schietstraat, wijs je maar mee, wel duizend Haagse straten, het ruisen van de zee, als ik Den Haag ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag, sta mijn eigen te verrijken. Wat is er mooi?